Wer gemeint wat gezegd, wenn wir singen Psalm 122.
En daarvan het eerste vers.
Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig op weg zie wij staan. Gereed om naar Gods huis te gaan. Kom ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden je poorten in. Daar staan, o God, staat onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd wie haar beschouwt. Zal haar voorsbouwheers kunstwerk groeten. Psalm 122, vers 1. Naar de voorgelezen Romeinen 8 van vers 1 tot en met 17, dat vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en de barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij doen heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Romeinen 8. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vlees is. Maar die naar den geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vlees is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in den geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand den geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, maar naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven.
Maar indien gij door den geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als het door den geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Onze hoop en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heren. Heere, wanneer u ons met de gemeente samen wilde brengen in uw huis en uw verdraagzaamheid en trouw nog over ons blijkt en we een indruk zouden hebben van onze totale verwerpelijkheid, onze dwaasheid, onze zondigheid en alles wat de mens aankleeft, dan zou het voor ons allen tot een wonder wezen dat u nog tot ons komt in de boodschap van uw getuigenis en ons nog wilt heen wijzen naar de enige en de volmaakte gerechtigheid waardoor een gevallen zondaar voor u een bestaan kan hebben. Heere, want de mens ligt in de diepte van zijn val. Hij is onbekwaam tot enig goed en hij is geneigd tot alle kwaad. Onze geboorte, Heere, die is in het doodsdal. Onze vader is een Amoriet en onze moeder een Hittitische. En we liggen vanwege de zonde geworpen op de vlakten van het veld en geen oog heeft medelijden. Dat zegt uw getuigenis, maar u getuigt ook van uw eenzijdige, wonderlijk opzoekende, krachtdadige arbeid. Want u zegt in uw woord, toen zeide ik, u leef in uw broeder leef. En dat is nou dat eeuwige wonder dat u verheerlijkt tussen de wieg en het graf en het leven uw verkorenen. Die u in de tijd van dood levend maakt, die u roept en met een krachtdadige innerlijke roeping, die u wederbaart door uw geest, die u het geloof inplant als een onsterfelijke plant. Want het geloof, Heere, is een vrije gift en ze is ook in zijn oefeningen door uw geest geleid en alles wat de wereld overwint is het geloof. U hebt ons in dit uur samen willen brengen, Heere, we staan een week na Pinksteren, waarin de uitstorting van uw geest over alle vlees met uw kerken werd herdacht. U koning der koningen aan de rechterhand uw vaders zijt verheerlijkt. En in de uitvoering van vaders raad uw gemeente opzamelt. En door uw eeuwige geest die de werken meester van het geloof genaamd wordt. Arbeiden wilt in de door den vader aan u gegevene. Want al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En u hebt het eenmaal zelf uitgedrukt, Vader, ze waren de uwe en ge hebt ze mij gegeven. En die gegeven en die komt u door woord en geest te bearbeiden. En u zijn we onder de bediening van uw woord. En nu is het Paulus die plant en Apollos die nat maakt. Maar u zijt het die de wasdom geeft. En zo nog ook de prediking in dit uur in uw goddelijke handen dienstbaar zijn. Opdat mensen kinderen gevoerd zouden worden uit de macht van de zonde en de dood. Uitgeleid uit de doodsdouw en ingeleid tot uw kennis en tot uw gunst en tot uw gemeenschap. Heer, u wilt het eenzijdig werken. Er zijn nooit geen oorzaken aan te wijzen in de mens of bij de mensen, want het is God die in ons werkt, beide het willen en werken naar uw welbehagen, en dan weet u wat van uw maaksel was te wachten. Heer, want dan kan uw kerk u niet tegenvallen. Al moeten ze zichzelf elke dag tegenvallen en zichzelf afvallen. En in doen leven, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Opdat ze alle gronden en gerechtigheid zouden verliezen, want Heer, de werkingen van uw heilige wet, die laten niets anders over in de mens dan een dood geraamte. En waar geen nagelschrap vlees meer is. En waarvan uw woord zegt in de profetieën van Ezechiël. Dat het al daar doodsbeenderen vol was en dat die beenderen zeer dor waren. En als dat nu waarlijk ingeleefd gaat worden. Wat we zijn geworden in de diepte van de val. En wanneer u dan komt heen te wijzen dat er een andere gerechtigheid is. Want het evangelie, Heere, dat openbaart de gerechtigheid die buiten de mensen ligt. U zegt dat u de mond van uw knecht Paulus. Want dezelfde wordt geopenbaard in het evangelie uit geloof door geloof aan de rechtvaardige. Zal uit het geloof leven. Wanneer we daar een ogenblik bij bepaald zouden worden. Hoe dat u soeverein en vrijmachtig het leven geopenbaard hebt. Want u zegt het zelf en al zo lief. Heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geborene gegeven heeft. Opdat de Michele die in hem geloven niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Het is die gerechtigheid die uw gezegende borg en alle heerlijkheid hebt vervuld. Die ook gekroond is op de dag uw opstanding. Want u bent gestorven om der zonde en opgewekt tot rechtvaardiging. En u zijt het die uw kerken mededeelt. Wat u ze verwierf en dat doet u door uw geest. Dat heeft ook uw knecht ons geleerd, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede, God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toenadering hebben. Dat we de gemeente aan u, de levende God, mogen opdragen. U weet wie we zijn, hoe we zijn. U weet hoe we ons ook hebben opgemaakt naar uw huis. En Heer, misschien zou kunnen dat het uit gewoonte waren. Maar ach, daar staat ook nog van uw woord geschreven dat u naar gewoonte opging en naar uw huis. Zou ook kunnen dat er uitgangen waren naar u de Heer met al vragen en raadsels van onze onbekeerde staat en ons onverzoend leven. Uitgedreven uit de dommel van onze leven, geen rust meer vindend onder het hol van onze voet. En de schreeuw in onze leven, Heere, bekeer me toch, dan zal ik bekeerd zijn. Ach, laat dan eens openbaar worden, dat die weddentucht de meester is tot Christus, opdat die ontneem alle gronden die buiten u zijn, en geen rust vergen onder het hol van de voet, eerder ze u mogen kennen als de van hun vader gegeven. Heer, er is misschien een erfdeel die uitziet naar de toeknikken van boven. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in binnenste van mijn is u vroeg zoeken. Kom te waard dan onder de wind. En kom dan ons uit de wind en doorwaard dan de hof. Zou ook kunnen leren van mensen kinderen gebogen. Onder druk en kruis en omstandigheden van het leven. Die moeten inleven dat er rust nog vrede gevonden wordt onder het hol van de voet. En zij die mijn zielen belagen, en zij leggen belagen, en zij ontzien uw hoogheid niet. Die moeten inleven gekomen als een vogelke uit Egypte. En wie zijn deze die daar komen als een duiven, gevlogen als in een wolk? Dan mogen die uitgangen des harten naar u uitgaan. U zegt het van uzelf, zie mijn knecht, die ik uitverkoren heb bij mijn beminde, in de welke mijn ziel en welbehagen heeft. U zou het gekroopte riet niet verbreken, en u zou de rokende verlaswiek niet blussen. Zou kunnen zijn, Heer, dat erbij waren met een levende betrekking op uw och of mijn liefste, toch tot zijn hof kwamen, en dat hij aten van zijn edele vruchten. Hij voert ze mij in het wijnhuis en naar de middenberg. Dan mogen u ook daarin nog betonen een milde regen. Zond genoeg hier op uw bezwijkend erfenis neer om sterkte aan haar te geven. Zou u willen aanschouwen wat met ook niet kon samenkomen, die thuis verblijven, en dan weet u daar de omstandigheden van uw macht. Daar is een verrassend God u nog willen verklaren en u nog willen openbaren, die u vindt. Die vindt voor haar het leven en die trekt ook een welgevallen van u de Heere, gezegende van de Vader. In de veelheid der onderdanen ligt uw heerlijkheid. Bezoek de gemeentes met uw heil. Dat ook verslagen en des harten u zouden aanroepen. Wat moeten we doen om zalig te worden? Dat we de zorgende nood van de gemeente u mogen opdragen. We denken aan die man en vader in het ziekenhuis. O God, voorwaar. U deed op het noodgeschrei grote wonderen. Tot hiertoe geeft u een aanvankelijk herstel. Och, dat het ook verder geschieden zouden. U begint de zaak en u volleent de zaak op de aarde. Dat de roepstemmen ons aanspreken. Maar ook uw wonderen zouden gezien worden. U baant door woeste baren en brede stromen een pad boven dit alles. Dat u daar bezoeken met uw heil. En dat daar in de afzondering en afhankelijkheid de bedouwing van uw lieve geest over zijn ziel zij. En we samen zouden mogen getuigen, deze huis is zaligheid geschikt. bedragen aan uw echtpaar op dat 60 jaren in de band van het huwelijk verbonden was. Ach, de Heer, u weet omstandigheden, hoe dat het in het gezinnetje was, vader, die is in zilver schoon en die wordt daar verpleegd en verzorgd. En de kinderen, die zijn met elkaar geweest. En ach, nu klimmen die jaren, want wie bereikt het? 60 jaren in het huwelijk verbonden, wat openbaar zich ook, dat uitnemend ook maar moeite verdriet is. Gedenk ze saamkies in hun levensavond, met hun gezinnetjes en laat het nageslacht. U mogen vrezen, u mogen dienen, u mogen kennen. De nood en de zorgen van uw ganse Sion willen u opdragen. De nood der volken, waarin de voetstappen worden gehoord van uw naderende komst. Waarin uw kerk de ogen opheffen tot u, naar uw eigen woord. Wetende dat de ure daar is, kom Heer Jezus, ik kom haastelijk. Ach, uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Ai, werp dat rijk de Satans neer. Dat de heerlijkheid van uw naam en kroon zich openbaren in een wereld die in het boze ligt, waar zoveel rampen en onheilen tot ons komen, waar levens niet geteld worden en weggevaagd worden als er over het vuur, dan bent u toch die God die in alles uw raad komt uit te voeren, uw kerk zou toebrengen van de einden der aarde. Want u moet als koning heersen, totdat u vijanden gezet zou hebben, tot een voetbank uw heilige voeten. We dragen uw dienstknechten aan u de Heere op, dat u ze helpen mogen. Denk ook aan onze studenten, u mocht ze ook dit uur betonen te kennen, ook die uitgaan met uw heil bedouwen. Wil u het getal uw knechten uitbreiden en dient u behagen en help ook uw dienstknechten in dit uur. Geef hem die eenvoud, geef hem getuigenis, geef hem mee te delen van hetgeen uitgedeeld wordt om Jezus wil. Amen. Wij zingen. Psalm 48, het vierde en het vijfde vers. Wij overgeven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En daar zie ons berg weer galm van vreugd, laat Judas dochters zijn verheugd. Psalm 48, het vierde, de vijfde vers. lezen, het is een treffend gezicht. Wat de opgestane, verheerlijkte levensvorst deed zien aan Johannes op de Patmos. Naar deze zag ik. Hij heeft voor deze dus ook onderscheiden dingen gezien. Hij heeft gezien de verzegeling van de 144.000 uit alle 12 geslachten van Israël. En als de Heer deze 144.000 getoond had, liet de Heer hem een ander gezicht zien. En hij zag een grote schare die niemand kon tellen. En dat waren geen Joden naar het vlees, maar dat waren besnedenen van hart. Ze kwamen uit alle volken. Ze spraken verschillende talen. Ze kwamen uit verschillende geslachten. Het was de triomferende kerk. Ze waren boven de strijd. Ze waren uit de strijd. Ze hadden overwonnen door het lam. En hun klederen gewassen in het bloed. Dat heeft Johannes gezien na deze zaak. Die triomferende kerk, die heeft vanzelf een leven daarvoor gekend. Namelijk het leven van de strijdende kerk. Want als we nog nooit bij de strijdende kerk gehoord hebben, dan zullen we ook niet bij de strijd, bij de triomferende kerk zijn. Wanneer we hier op aarde niet de inlijving in de kerk gekend hebben, zullen we ook niet de inlijving boven kennen. Levensgenade gaat nog altijd voor stervensgenade. We zijn een week naar Pinksteren en we hebben de Pinksterdagen beluisterd, het eenzijdige soevereine werk Gods, die geest die uitgaat uit de hoogte, de aarde die zich gaat openen. De vruchten zijn daar aan de kerk getoond, 3000 hebben verslagen van hart uitgeroepen, mannen, broeders, wat moeten we doen? En dan zijn de tijden anders, ze zijn wel boos. Al zijn de tijden opmerkzaam en dat we erop letten zouden. Want ze zien in het rumoer van de volken de tijden die Christus geboodschap heeft. Het zijn de Maranatha-klanken die ons heen wijzen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het rumoer dat we lezen, al de gebeurtenis van deze aarde die ons schokken en verontrusten, ze hebben in de eeuwige raad het doel, namelijk hij moet als koning heersen, totdat hij zijn vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van zijn voeten. De tijd die ons nog rest tot de wederkomst van Christus is gering. Op ons zijn de einden der aarde gekomen. Peter is getuigd al kinderke, het is de laatste uren. Wat ons dus in dit tijdsgevricht bezig moet houden. Wie zijn dan toch wel degenen die straks zullen triomferen met het lam? En hoe is toch wel het leven van diegenen die straks zullen erven met een eeuwige erfenis? Want de donkerheid die over de wereld gaat, die heeft een voorspel gekend en zal dat ook tonen. Het oordeel dat begint bij het huis Gods. En dat oordeel dat zal niet wezen dat er geen godsdienst zijn zal. Het oordeel van het huis Gods zal zich tonen in de afval van de waarheid. De afval van de leiding die de Heer met zijn kinderen houdt. Er zullen geesten uitgaan, geesten die wat anders willen, die wat anders zoeken, die wat anders begeren, die wat anders denken. En in die tijd roept de Heer zijn volk op: waakt. Beproef toch de geesten of ze uit God zijn. Dat leven dat vanaf de eerste mens af in het leven van zijn kinderen is verheerlijkt, zal nooit anders worden. Voor u en voor mij een vraag of we dit leven deelachtig zijn. Ik wil er met u over gaan denken. De tekst voor vanmorgen. U vindt ze in Romeinen 8. De tekst woorden in het 14e vers. Romeinen 8, het 14e vers. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Wij willen uw aandacht vragen voor het bijzondere werk van de Heilige Geest. En twee gedachten overwegen dat openbaart zich in de goddelijke leiding en dat openbaart zich in de goddelijke benaming. Het bijzondere werk van de Heilige Geest openbaar in de goddelijke leiding. We lezen: want zoveel als er door de geest Gods geleid worden. En de goddelijke benaming, die zijn kinderen Gods. En dan behagen de Heer in die bijzondere leiding ons te schenken, spreken en luisteren. Geliefden, de ernst van ons leven, de ontzaglijke verantwoordelijkheid van ons bestaan op weg naar de eeuwigheid mocht ons wel minuut voor minuut bezetten. Wij hebben immers geen blijvende stad. Het leven dat tekent zich in het woord. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoedanig is uw leven? Het is slechts een damp die voor een korte tijd wordt gezien. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. En leg dat nu eens niet naast u neer. Want ten opzichte van deze geldt onze leeftijd niet. We kregen vrijdag nog een bericht van een jongen van 17 jaar uit mijn vorige gemeente. Ik had zijn ouders op catechisatie gehad, zijn ouders kerkelijk huwelijk bevestigd, ik heb hem gedoopt. 17 jaar hij met de fiets op de weg op zo'n eeuwigheid. Dat is wel een mens, jongens en meisjes. Als God je nou zo eens vindt in je jonge leven, dan kan je toch overkomen. Zou dat kunnen wanneer God komt? Ons leven is een damp. De dood wenkt ieder. Is dat benauwdheid wat ik u aanspreken wil? Nee, dat u gaat denken over het allerbelangrijkste wat in ons leven gekend moet worden. Wij moeten een God voor ons hart en we moeten een borg voor onze schuld vinden. De Heer die moet ons geen rust gunnen. De rust die moet ons opgezegd worden. Wanneer deze teksten voor ons liggen, dan zijn er gedachten die we moeten duidelijk maken. In de eerste plaats, en ik hoop dat het al zo is, dat u meedenkt en meeluistert en mee wil begrijpen. Waarom nou moet een tekst als deze worden omschreven met het bijzondere werk van de Heilige Geest? Waarom moet dat op deze wijze weer gezegd worden? Waarom kan je zo'n tekst nou niet benoemen? Het werk van de Heilige Geest. Daarom, omdat het bijzonder werk zich onderscheidt van algemene werken. Want de algemene werken van de Heilige Geest, die komen zelfs voor in het natuurlijke leven. U denkt maar wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 12. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat ge onwetende zijt. En dan tekent hij vele algemene gaven van de Heilige Geest. Die wel nodig zijn en in de gemeente Gods wel grote vrucht kunnen geven, maar die voor de zaligheid niet gelden. Er zijn algemene gaven van de Heilige Geest die een mens zelfs onder het beslag van de waarheid kunnen brengen, die een ingetogen leven geven, die zelfs een leven geven naar de eis van het woord en nochtans ongenoegzaam tot de zaligheid. Wanneer het hier over de bijzondere gaven van de Heilige Geest gaat, dan is het die gave die de Heer verheerlijkt in het leven van zijn gemeente op aarde. Apostel Paulus die handelt over deze in de Romeinenbrief. U kan weten dat in de kanon der schriften in de testamentische bedeling dit de eerste brief is die naar de handelingen der apostelen is opgenomen. Niet dat het de oudste brief is, maar ze is in de orde als eerst in Gods woord vermeld. Deze brief aan de Romeinen schreef Paulus, hoewel hij toen nog niet in Rome was geweest. Maar hij kende toch die gemeente vanuit Rome vandaan door correspondentie. Die gemeente van Rome die al geruime tijd bestond. Wanneer dat u zich nog herinnert aan het schriftgedeelte dat u is voorgelezen met de Pinksterdag, hebt u kunnen horen van al de volken die tot Pinksteren gekomen waren, dat er ook bij waren de uitlandige Romeinen. Dus ook toen was daar al een Joodse gemeenschap vanuit Rome, die zich al daar eeuwen tevoren gevestigd had. En vanuit die gemeente waren er dus getrouwen die uitlandse Romeinen, die ook met de Pinksterdag naar Jeruzalem gekomen zijn. Het laat zich best indenken dat van de 3000 die daar tot God bekeerd zijn, van deze Romeinen geweest zijn. Die teruggekeerd zijn naar Rome en daar de eerste christengemeente gebouwd hebben. En aan deze nu schrijft de apostel. Die gemeente van Rome bestaat dus in zijn oorsprong in bekeerde Joden. Later ook de heidenen bijgekomen zijn. Dat blijkt in verschillende passages in deze brief. In deze brief wordt bijzonder de nadruk gelegd op de rechtvaardiging des geloofs. Die rechtvaardiging des geloofs die alles ontneemt wat een mens meent te bezitten als grond voor de eeuwigheid. U moet eens luisteren wat een apostel daarvan gaat zeggen. Want hij heeft het dan over de vrucht van de prediking. Dat door dezelfde de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. Door het geloof. Dus de nadruk op de vrije rechtvaardigmaking. Een van die algemene dingen over de brief van de Romeinen zit er ook een lerend element in. Wanneer Calvijn commentaar schrijft over deze Romeinenbrief, dan citeert hij onder andere dit. In de Romeinenbrief laat Paulus de functie van de wet en van het evangelie duidelijk tot openbaring komen. En hij leert dat door de bediening van de heilige wet, de wet van de mens, anders niets laat overblijven dan een doodgeraamte. Moet u eens even denken. Als Paulus deze brief schrijft, dan is hij dus geestelijk opvoedkundig. Want hij laat aan de mens leren wat er gebeurt op de school van vrije genade. En op de school van vrije genade, anders leren we dit niet. Op de school van vrije genade laat de wet van een mens niets over dan een doodgeraamte. En dan mag u uw vinger opsteken of u dat ooit door genade hebt geleerd. Een doodgeraamte. Dat blijft erover op de school van vrije genade. Hoe kom ik op terug? Maar dan begrijpt u die ontzaglijke inhoud van deze brief, waar er maar één gerechtigheid over blijft. Dat is de blanke gerechtigheid Gods in Christus. Daarom begint hij ook te schrijven. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die geloven. Nee. Die denken aan Christus. Nee. Die in Christus Jezus zijn. Er is dus een inlijving gebeurd. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En wat is er dan in dat leven gebeurd? Wel, die hebben wat geleerd, schrijft hij in het verband. Ze hebben geleerd dat het door de wet onmogelijk is. Terwijl het door het vlees krachteloos is. Hij zegt, die mensen, die hebben iets ontzaglijks moeten leren. Dat de verwerving van de zaligheid door de wet onmogelijk is. Langs pijnlijke, diepe, ontdekkende wegen bleef er bij zo'n mens een doodgeraamte over. Dan ben je niet meer bekeerd, hoor. Dan ben je niet meer bekeerd op de school van de wet. Hij schrijft dat wat nu die wet onmogelijk was. Wij ze door het vlees krachteloos was, dat heeft nu God, zijn zoon, zijn mond, in de gelijkheid van het zondige vlees en daarvoor de zonde veroordeeld, opdat het recht van de wet vervuld zou worden. Want dat recht van de wet vraagt om vervulling. En hoe krijgt die wet zijn vervulling? Hoe krijgt die wet zijn volmaakte gerechtigheid? Hij zegt alleen in de zending en in de arbeid van de Zoon. En hier gaat Gods woord ons leren de onderscheiden leidingen die op de school van vrije genade zijn. Wat moet nou de remonstrant met zijn vermogens om te geloven? Wat moet nou de Arminiaan naartoe met zijn wethandhaving? Waar moet dan de mens met de vrije wil eindigen, wanneer Paulus dat gaat schrijven? Waar komt nu de godsdienst, als de Heer deze dingen gaat leren? Begrijpt u nu waarom ik u zo duidelijk het verband toelicht? En wat een eenvoudige Calvijn daarvan zegt, hij blijft op de school van genade. Eer de openbaring van het evangelie zijn kracht doet in het leven, een doodgeraamte over. Geen leven, geen werken, geen vlees, geen verdiensten. Oh, die zo noodzakelijke, pijnlijke, maar toch doorleefde werkingen van de heilige wet op de school van goddelijke genade. waarin de mens uitgetuigd en uitgekleed wordt en er niets anders overblijft van ik ben door uw wetten schenden kromvallende. Voorwaar, zondag 5 in zijn beleving is door Paulus ons al geleerd wat haar wet onmogelijk was. Geen vrijbrief, beleving. Daar staat in deze schrift een ontzaglijke zaak. Belezen in onze tekstwoorden, want, en dan doet u ook uw gemak thuis het verband maar eens leenlezen, want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, en dat woordje want, dat is redengevend, tot een verduidelijking wat in het verleden is getekend. Want, daar staat, indien Christus in uw lieden is, zoals wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is levend om de gerechtigheid wil. Dat leven hier op aarde, dat lichaam, dat is dood, dood, zegt Kobrugge, driemaal verstorven. Maar het is die geest die levend maakt. Hij zegt, zo broeders zijn wij schuldenaars niet naar het vlees en naar het vlees te leven. Want indien ge door het vlees leeft, zult ge sterven. Dat hebben ze beleefd. Maar indien ge door de geest, de werkingen des lichaams dood, zo zult ge leven. Hij zegt, het is alleen die geest die een krachtdadige, onderwijzende kracht ruimte maakt voor het woordje gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Het gaat over het woordje want. En dan staat er in mijn tekstwoorden zoveel als er door die geest Gods geleid worden. We zijn dus, wil het met ons wel zijn op weg naar de eeuwigheid, afhankelijk van het leidende werk van de Heilige Geest. U kan weten dat de arbeid, de zaligmakende arbeid van de Geest, vrucht is van de verheerlijkte borg. Ik ga heen tot de Vader. Ik zal de Vader bidden. Die zal zijn geest geven. Dus de werkingen van de geest in het hart van een kind Gods op aarde, ze vloeien uit de verheerlijkte borg. Even dit vaststellen. Maar nimmer zal Gods geest kunnen gaan arbeiden in het leven van de mens. Als de koning de kerk zijn gerechtigheid niet volbracht had, heb ik trouwens op Tweede Pinksteren u geprobeerd duidelijk te maken. En nu, de vrucht daarvan op aarde, want daar gaat het hier over, want die door zoveel als hij door de geest Gods geleid wordt, zoveel, niet allen, maar zoveel als hij door de geest Gods geleid worden. Dus die leiding van de geest Gods, die moet in ons leven gekend worden. Onze welsprekendheid is geen bewijs van de genade. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Want het woord des kruisjes is een ergernis. Het leunt dus niet op ons verstand. Want het is de Grieken dwaasheid. En de Joden een ergernis. Die leiding van de Heilige Geest is noodzakelijk. En dan gaat het in zijn bijzondere leiding, ga ik niet spreken over de algemene leiding, zoals je die bijvoorbeeld bij Saul vindt, zelfs in Judas heeft de algemene leiding, maar het gaat over de bijzondere leiding. Heel kinderlijk, denkt u maar mee, dus als God een mens tot waarachtige bekering brengt, wat gebeurt er dan in het leven? Wel, dat ga ik nou als kinderlijk tegen u proberen duidelijk te maken, dan neemt de Heer de leiding in ons leven over. Hoe is een mens in zijn natuurstaat zonder de leiding van de Heilige Geest? Dan zegt het woord van God als een losbandige koe die wijdt in de ruimte. En dan battelt die mens, de een in de weide van de wereld, een ander in de weide van de eigen gerechtigheid,
een ander in een wijde van godsdienst, een ander nog in een brute, noem maar op, maar zo leidt een mens in de ruimte, want die zoekt zijn leven zonder en buiten God. Nu gaat de Heilige Geest de wonderen doen. En wat doet die Geest? Die neemt de leiding van het leven. En die leiding van het leven, daar vraagt hij niet of u het daarmee eens bent, of u dat wil, of u dat zoekt. Nee, dat is een eenzijdige, wonderlijke daad die hier in de tijd door de innerlijke krachtdadige roeping tot openbaring komt. Dus in ons leven moet de Geest Gods leiding gaan nemen. Ik kan toch niet eenvoudig zeggen. Dus de Heer die legt de teugels aan de mens. Er wordt een gebit in de mond gelegd, zegt het woord. En vanaf dat moment, dan legt de Heer die teugels die hij aangelegd heeft, nooit meer in de handen van de mens terug. Die houdt hij nou vast. En dan wordt die gemeente Gods onder die leiding Gods geleid. Ja? Er wordt een gebit in de mond gelegd. En als hij leidt, dan is dus het eerste wat er gebeurt, dat is een uitleiding. Uitleiding uit die plaats waar die mens als een losbandige koe leefde. Hij wordt uitgeleid en daarom ziet u wat er gebeurt in het leven van een mens die tot God bekeerd wordt. Hij wordt uitgeleid uit zijn eigen bestaan, daar kan hij het niet meer in vinden. Zoals hij gewerkt, geleefd, gedacht, gehoopt, vermeend, geloofd heeft. Daar kan hij het niet meer in houden. Er gaat wat gebeuren in zijn leven. Hij wordt in de eerste plaats uit zijn vorig leven geleid. Wat doet de Heer? De Heer die zegt hem de rust op waar hij vroeger zijn rust had. De Heer die leidt hem uit de wereld vandaan. Want daar kan hij het niet meer in houden. Krijg je andere vrienden, andere kennissen. Krijg je andere begeerten, krijg je andere verlangens. Krijg je andere gedachten over de dingen van de eeuwigheid. Maar God leidt je eruit. Niet? Die door de Geest Gods geleid wordt. De Heer die leidt uit de plaatsen waar je vroeger je thuis had. Daar vroeger je niet meer thuis bij. Waar je vroeger geen zin in had, daar ben je nu naartoe geleid. Want het is de Geest Gods die de leiding in het leven overneemt. En zoveel als we door de Geest Gods geleid worden. En dat is een onwederstandelijke leiding. Anders had men als ze nooit uit de kerken gekomen. En dat Saulus het bij Damascus nooit opgegeven. Dat is het wonderlijke van het eenzijdige, krachtdadige, onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Ik wil. En zij zullen. En dat eenzijdige werk dat het de Heer Jezus verklaart aan Nicodemus, de wind blaast, waarin hij wil. En je hoort zijn geluid en je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een lichaam die door de Geest geleid wordt. Even denken, er is dus een uitleiding. Er is, denk ik, in het leven van de onder de Geest Gods geleide mens zeker wel eens vragen. Wellicht het begin, dat een strijd kan erover zijn. Is God met begonnen, niet met me begonnen? U kent die vragen wel. Maar één ding is duidelijk. De uitleiding Gods uit ons vorig leven, ons vorig denken, onze vorige verwachtingen, kan niet verborgen zijn. Daar ben je bij geweest. Die door de Geest Gods geleid worden. Dat is een feilloze leiding. Nee, denk ik. Ik heb gezegd dat is een onwederstandelijke leiding. Want dat moet je niet zeggen dat de mens zich daar tegen verzetten kan, want dat bestaat niet. God haalt die mens eruit, dat doet hij soeverein. En het is een feilloze leiding. Nee, denk ik. En dat feilloze, dat bedoelt het. De Heer die leidt in de verborgenheden van het woord. Wat die ziel voor deze tijd niet kende, dat is een door Gods Geest ingeleid worden in het woord. Zodat hij het woord anders leest, het anders gaat begrijpen, het anders gaat benaderen. Uw woord kan hij ofschoon ik alles mis, toch deze smaak, mijn hart en zinnen strelen, gij weet mijn weg en hoe me wandel is. Toen ik uw woord gevonden heb, toen heb ik het opgegeten. En het is me zoeter geworden dan honing en honingin. Dus die geest die leidt uit, die leidt krachtdadig uit, die leidt veilig, want hij leidt die ziel naar het woord. En dat woord, dat wordt het vermaak ten dagen van het vreemdelingschap. Hij leidt naar de plaats waar het woord zijn kracht doet. Eén dag in uw huis is me beter dan 1000 dollars. Ik wou liever een dorp al achter in het huis mijn schots te wezen, dan lang te wonen in de tent in de goddeloosheid. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Of ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis mijns Heeren. Die onverklaarbare betrekking naar het woord en die onverklaarbare betrekking naar de verkondiging van het woord. Haar thuisblijven was weinig. Daar staat van Annas, Anna, de profetes uit de dochter van Asse. Hoe oud dat ze was, hoe moeilijk dat ze erbij was, maar elke dag strompelde ze tegen die tempelberg op. En elke dag, de priester die had nog niet geblazen dat de tempel open was. En dan was ze er al. Maar ze was door de geest Gods geleid. Ze kwam, staat er, door de geest geleid in de tempel. We leven die door de geest Gods geleid hebben. Hij leidt ze met een innerlijke drang. Maar ik zal het rustig zeggen vanmorgen. We moeten vrij van elkaar blijven. Dat is de drang die de geest Gods in het leven legt. Dat is de drang naar de volmaaktheid. Hou je de keuzes vast. Gedreven, uitgedreven. Gedreven naar het woord. Gedreven naar de inzettingen. En een heilige drang ontstaat in die ziel. Die ze voor die tijd nooit gekend hebben. Naar volmaaktheid. Waarom dan? Wel, God eist zijn beeld, kan je theologisch zeggen. Maar de innerlijke werkingen van de geest Gods is dat deze mens volmaaktheid wil zoeken. Waarom? Om Goden te behagen. Volmaakt voor God te zijn. Heden uit, heden uit, heden uit. Smetteloos voor God te zijn. Poort te houden van Gods geboden. De grote schoonmaken in het leven. Rein voor de Heer, o God, kijk in mijn hart. Volmaaktheid voor u is de begeerte van mijn ziel. En het is die drang van de Heilige Geest die naar volmaaktheid drijft, die de kerk onvolmaakt maakt. Ja, doe nou. Die juist door die ontdekkende wegen de onvolmaaktheid in de ziel komt te openbaren. Het willen is wel erbij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Ik heb een wet in de lijden die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en die me gevangen heeft door de wet van de zonde. Ik ellendig mens, heren, moet bekeerd worden. Die door de geest Gods geleid worden. De geest Gods die leidt ze, hou je punten vast, maar ik zou dat natuurlijk ook moeten gebreiden, naar de eis van de wet. Want die wet die komt in zijn alle volmaaktheid terug. Scherper dan ooit tevoren. Die volmaaktheid en dan getoetst aan de eis van de wet. Betaal me. Betaal me. Ach, zeggen ze, heren. Dat wil ik. Dat probeer ik. Dat doe ik. En ik hou een geraamte over, zegt Calvijn. Door de werkende wet zal geen vlees voor God rechtvaardig zijn. O God, dat wordt nooit bekeerd. Dat wordt nooit bekeerd. De Heer die leidt in de eis van de wet en die drijft en die jaagt en die geeft geen rust, betalen. Die door de geest Gods geleid worden. Hij leidt ook in de vloek van de wet. Daar gaat de ziel voorbij. Eigen voldoen, betaling niet gegeven, dan ben ik vloekwaardig, heren. Ik zei hem doodgeraamd. Dan ben ik vloekwaardig. Dan is het verloren van mijn kant. Dan is het voorbij. Dan kan het nooit meer bekeerd worden. Wat is je bangheid? Wat is je smart? O, eeuwig buiten God. Heren, dat kan niet. Kan u niet missen. Kan buiten u niet leven. Al waar het je een eeuwig in de hel. O God, maar dat kan u niet missen. Die door de geest Gods geleid worden. Hij leidt ook naar het einde van de wet. De in zichzelf hopeloze vastgelopen zondaar. Het einde der wet is Christus en iedereen die gelooft. Oh, daar gaat de deur open in de dal van Achor. Begrijpt u nu de leidingen die God met zijn kerk houdt? Opdat die ruimte ontdekt worden. Scheid eruit. Vergeet het maar dat je vanuit het vlees God behagen kan. Er is een naam gegeven onder de hemel door welke je moet zalig worden. Die door de geest Gods geleid worden. Ze worden geleid naar de noodzakelijkheid van Christus. Het is de geest Gods die de ogen opent voor zijn persoon. Voor zijn noodzakelijkheid. Voor zijn dierbaarheid. Voor zijn beminnelijkheid. Het is de geest Gods die hier in het hart het verlangen doet ontstaan. Om hem te kennen. De gerechtigheid die buiten mij is in een ander. U te mogen bezitten is mijn leven. U kwijt te zijn is alles te mogen missen die door de geest Gods geleid worden. Om hem te kennen die de kerk gegeven is tot kennis, gerechtigheid, heiligmaking. En tot een volkomen verlossing. Zo schreef Paulus over de blanke gerechtigheid die buiten de mens in Christus is. Voelt u moekuitpunten die door de geest Gods geleid worden. En wat zijn dat dan voor mensen? Die ik nou zo getuigd. Hij zei, dat zijn kinderen God. Dat vraagt natuurlijk overdenking. Stipulering van de betekenis. Dat ga ik zo met u doen. Ik ga eerst de versie zingen. Vierde versje. Zing des hoogste eer. Opdat ieder leer hoe hij heerst al om op het eigendom. Hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboom waar het al voor bukt. Edele gans verrukt. Nu hun goddelijk licht stralend aangezicht delen in ons lot. Eren Abrahams God. Vierde van 48. Van 47. zijn we zo schuw voor een ontdekkende waarheid. Weet u wel? Terwijl het ware leven dat uit God is, deze bemint en zoekt en begeert, zeg het me toe, zeg het me dat ik het weet. Omdat ze de hemel misgaan.
Nou.
Omdat ze naar de hel moeten.
Nou.
Want daar hebben we zo dikwijls ten leren gezegd als we dat thuis horen.
Heb je dat nooit gezegd?
Nooit gezegd?
Maar omdat ze dan eeuwig buiten God zullen vallen. En dat kan het ware leven niet overkomen, mensen. Dan zou je je dood om schreien dat je buiten God terechtkomt. Die door de geest Gods geleid worden. Waarom is dat dan zo? Omdat de liefde sterker is dan de dood. Omdat in het uur der wedergeboorte de liefde mede ingestort is door de Heilige Geest. En een onverklaarbare, niet uit te drukken, maar wel te beleven betrekking gevallen is op de onbekende God. Daarom was een hemel zonder God. Die door de geest Gods geleid worden. Dat zijn kinderen God. Ja. Ik noemde dat een goddelijke benaming. Over die naamgeving zou ik heel veel willen zeggen. Maar dat laat mijn tijd me niet toe. We weten dat benamingen noodzakelijk is. Een uitdrukking is om onderscheiding aan te wijzen. Bij de schriften vinden, ga ik ook niet meer ophouden. Maar God gebruikt deze benaming tot onderscheiding. De naam van Gods kinderen is onderscheiden van de naam van Gods zoon. Hij is ook kind. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is de zoon Gods, zonder begin, zonder einde. Hij heeft ook namen. Men noemt zijn naam, wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Hij is de beloofde vrouwenzaad, hij is de profeet, hij is de knecht, hij is de bruidegom, hij is de herder, hij is fundament, hij. Zulke een betaamde. Maar dat bedoelt het niet. Niet om te onderscheiden van de zoon Gods. Ook nog niet eens om te onderscheiden van de andere kinderen Gods. Want die zijn er. De engelen, dat zijn ook kinderen Gods. Dat zegt het woord. De helden die vader passen op het woord van zijn mond. Ze worden genoemd de morgensterren. Ze worden genoemd en de kinderen Gods die juichten toen de aarde de grondvesten nederzonk. Een goddelijke benaming tot onderscheiding van de zonen Gods, nee. Van de kinderen Gods die nu staan voor de troon, nee, maar tot onderscheiding hier op aarde. Want van nature zijn we geen kinderen Gods. Nee, dan hoor je er niet bij, mensen. Van nature, dan is onze geboorteplaats het doodsdal. En onze vader is een Amoriet. En onze moeder is een Hethitische. En onze geboorte, Ezechiël zegt dat, onze geboorte is al dus. We liggen op de vlakte van het veld en we liggen daar vertreden in ons geboortebloed. En geen oog heeft medelijden. Zo vindt God de mens. Niet waardig, niet verdienstelijk, niet bijzonder, niet apart. En daar zijn Gods kinderen het allemaal eens in. Ze zijn allemaal door dat wonder van wedergeboorte vernieuwd. En allemaal in diezelfde plaats gevonden. Daar hebben Gods kinderen geen moeite mee. Als je aan de vraagt, waar heeft God je gevonden? Dan zeggen ze, toen lag de wentelen in mijn geboortebloed. En wat ben jij gevonden? Hij zegt, toen lag ik de wentelen in mijn geboorte. En jij? Toen nou. Dacht je dat er onderscheid is van de plaats waar God een mens komt op te rapen? Kinderen Gods? Nee, dat heeft een andere droom, die door de geest Gods geleid worden. En dan ga ik over die benaming denken. Ik zou in de eerste plaats tegen u willen zeggen dat het gegeven kinderen zijn. Ja, staat er, zie ik in de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dat heeft de Heer Jezus gezegd tegen zijn vader. Hij zegt, vader, ze waren van u en gij hebt ze mij gegeven. Dus die kinderen Gods die zijn gegeven van voor de grondlegging der wereld. Die heeft, om dat nu eens menselijk tegen u te zeggen, de enige vader heeft hij zo gelegd in de armen van de zoon. En heeft gezegd, kijk, dat zijn de kinderen, die wil ik hebben, wil jij ze ook hebben? En toen heeft die enige zoon gezegd, vader, mijn welbehagen is het, ik wil die kinderen hebben, zoals ze waren. Zoals ze hem niet konden tegenvallen. Hoewel de kerk zeggen moet, heren, dat je zo eentje wilde hebben. Ja? Hij wist waarvan ze maakte, wist te wachten. Hij wist wie ze zouden zijn en wie ze zouden blijven. Ja? Gegeven kinderen. Het zijn in de bron van het leven natuurlijk daartoe ook verkoren kinderen. Want er staat duidelijk, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Eer de kinderen geboren waren, goed nog kwaad gedaan hebben, opdat het besluit vastbleven. Dus verkoren kinderen. Je zou kunnen spreken dat het aangenomen kinderen zijn. Dat is echt onze catechisme die in Christus Jezus tot kinderen aangenomen zijn. Dus ze hadden geen geboorterecht. Nee, ze hadden ook geen levensrecht. Net zoals Mozes, die daar in de Nijl dreef. Begrijp je? Die had geen geboorterecht. Dat had hij afgenomen. Had ook geen levensrecht. En die ging daar al de dood tegemoet. En toen werd hij aangenomen. Toen de dochter Farao hem als een kind aannam. Zo heeft de Heer de kinderen Gods aangenomen. Hij wilde ze hebben. En die kinderen die hij aannam, dat zijn ook bewaarde kinderen. Ze worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. Die ze bereid is van voor de grondleggende wereld. Want als de Heer ze niet zou bewaren, uur voor uur, dag voor dag, moment voor moment, dan lagen ze over een halve minuut in de hel. Wat zegt u? Ja, dat zeg ik tegen u. Als God zijn kinderen niet zou bewaren, dan lagen ze over enkele seconden in de hel. Ja, zegt u. U vraagt ons volk. Daarom zijn het bewaarde kinderen. Het heeft de grote koning gezegd. Niemand rukt uit mijn hand. Nog uit de hand mijn vaders. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn voor me. Bewaard, hij zegt. God stelt hij tot muren en voor. Afblijven van mijn volk. Hoor je? Afblijven van mijn volk. Dat is een oogappel. Afblijven. Waar de kinderen God. En mag ik nou wat over die kinderen zelf zeggen? Dus niet alleen van God vandaan, hè? Ik zou kunnen kopen gekochte kinderen, gereinigde kinderen, gerechtvaardigde kinderen, geheiligde kinderen. Maar daar ga ik ook maar voorbij. Want ik wil wel van die kinderen hebben. Ja. Dat zijn in de eerste plaats verschrikkelijk ongehoorzame kinderen. Die moeten door tucht regelmatig op de plekje gebracht worden. Dat hoeft er niet uit te breiden. Die hij lief heeft, kastijdt hij. En die een gezonder kastijding was, was een bastaard en geen zonen. Want het heeft de Heer behaagd om te kastijden die hij liefde. Waarom? Opdat ze zijn heiligheid zouden erachter worden. Dus gekastijde kinderen, doe wel zeer hoor, doe wel zeer. Die roede die kan wel eens zwaar zijn. Ja, maar toch, als ze erachter staan, dan zingen ze ervan. Het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest, totdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En dan zingen ze, wanneer de striemen van de roede Gods nog over de leven zijn, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Lieve Vader, u kastijdt naar uw wil. Het zijn gekastijde kinderen. Het zijn ook opstandige kinderen.
Die kinderen wat?
Ja, dat zijn opstandige kinderen. Ik was nijdig op God.
Dat is een kind van God die dat zei.
Ik zei, Heer, die God beloven gaat het altijd maar voorspoedig. En ze hebben geen banden tot de dood toe. En mijn bestraffing is er elke dag. Daar ben ik het niet mee eens, Heer. Oh, zegt hij, ben je het er niet mee eens? Dan komt hij maar eens mee. Dan zal ik eens meenemen. Mijn kind, totdat ik in het heiligdom inging. Wat zeg je nou, Asaf? Wat zeg je nou? Hij zegt, geef mij maar een groot beest bij je, begrijp er niks van. Ja, zo handelt hij met dwaalzieke kinderen.
Dwaalziek?
Poeh, wat zijn ze dwaalziek? Als een schaap heb ik gedraald in troon dat onbedacht zijn herderen verloren. Dwaalziek mensen, altijd op verkeerde wei, bezig dan weer verkeerd water drinken, dan weer door de paadjes opzoeken, dwaze kinderen, vaak ook moedeloze kinderen.
Die kinderen gods?
Ja, die kunnen moedeloos zijn ook. Ik heb geen geijverd, heren. Zeer geijverd voor u. En nu hebben ze je altaar afgebroken en ze hebben je profeten gedood en dan zoeken ze mijn ziel. Het is genoeg, neem mijn ziel maar weg. Ach, zegt die Elia, ben je zo moedeloos? Kan je niet verder? Kijk naar je brood en naar je water en eet nou maar en drink maar, want die weg zou voor je te veel zijn. Die weg die bepaal ik in zijn lengte, in zijn duur. Een verdrukking van 10 dagen. Zijn getrouwd tot de dood. Dan zal ik je geven. De kroon des levens en die door de geest gods geleid worden. Zijn kinderen gods. Het zijn ook hopende kinderen. In de druk van het leven. Daar zit een man op de as. Zijn kinderen weg. Zijn vrouw weg. Zijn bezittingen weg. Ze zei, Joop, hoe staat erbij? Hij zei, dan zou die me doden, zou ik hopen. Neem de punt van de diamant, grift het in de rots, ik weet mijn verlosser leeft. En ik zal de laatste over het stof opstaan en als ze naar dit mijn huiden knaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vrees God aanschouwen en geen vreemde manieren die verlangen zeer in mijn schoot. Hoop op de Heere gevuld. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Ja, hopende kinderen, verloste kinderen. Verlost. Dat zegt het woord van God, ziet u, dat hij ze verlossen zal met een eeuwige verlossing. En dat geeft bij ogenblikken wat verwachting. En dan komt David zingen in 139. En nu, Heere, wat verwacht ik? Als je eerst moet zeggen dat zijn ziel door stilzwijgen was bezet. Dat zijn hart was als een brandend vuur. Dat er overdenken in zijn leven waren. En dan uitroepen, Heere, wat verwacht ik? Mijn hoop is op u, die door de geest gods geleid worden, zijn kinderen gods. Nog meer? Triomferende kinderen. Wat? Die gaan winnen. Die gaan winnen. Ik zag de grote schade die niemand tellen kon met alle taal en tongen, natie en geslachten. Ik zag de zangers aan de oever van de glazen zee en ze zongen het lied van Mozes en ze zongen het lied van het lam. Triomferend. God is aan mijn zij en hij ondersteunde mij in het leed dat me vermaakte. Amen. Heren, we hebben wat uitgepunt, wat gedachten op een rijtje gezet. U mocht ze ingriffen in het leven, in het hart. U mocht het willen gebruiken, want die door de geest gods geleid worden, dat zijn kinderen gods, geleid uit hun eigen gerechtigheid. geleid uit hun eigen bestaan, geleid uit hun eigen verwachten, om die gerechtigheid die in Christus is, door het dierbare geloof te mogen kennen. Daarvan zegt u ook, want de rechtvaardigheid Gods wordt in dezelfde geopenbaard, uit geloof, door geloof. Wat een wonder, om daar een ogenblik rust in te mogen vinden. Dan kon uw kerk zingen, wie heb ik nevens u in de hemelen. Nevens u lust men ook niets op de aarde, bezwijkt mijn verleden mijn hart. Dan zeg gij de rotsteen van mijn heil, mijn deel in eeuwigheid. Neem ons voor uw rekening, laat de waarheid wat weerklank gegeven hebben. Verklarend, vertroostend, bemoedigend, aanwijzend, verheffend. Boven stof. Dan moet uw kerk soms tijden hier in het leven getuigen. Ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen wat men zegt, kwaad of goed, en die de tegenreden ontbreken om te spreken en die daarom zwijgen moet. Maar ook in de hoogtijden van het leven en de Heer is me tot hulp en sterkte. En hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En hij is het die mijn heil bewerkte. Die geloof ik hem mijn leven lang. Dat u de waarheid toepassen, verklaren, tot bekering leiden, uw kinderen verheffen uit het stof, uw naam verheerlijken om uw naams wil. Amen.